Dit is Empower Women en vandaag zit ik met Wilma Woeseliske. Wilma, welkom in onze podcast.
Ja, heerlijk om hier te zijn en jou weer te zien, Sandra.
Ja, wederzijds.
Ja.
Nou, we hebben al een beetje voorgesproken. Wilma, ik lees van jou, je bent systemisch coach van mensenorganisatie. Je bent verbinder van werelden. Je bent onderstroombegeleider. Ik heb natuurlijk allemaal vragen daarover, wat dat allemaal betekent. Hoe introduceer jij jezelf eigenlijk?
Ja, het verschilt natuurlijk waar ik ben, maar ik voel me wel een verbinder van werelden. Zowel van de binnen- als de buitenwereld. Maar ook ja, van allerlei bubbels, die bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. Kortom, elke bubbel heeft wel weer ons soort mensen, zoals ze dan vaak zelf zeggen. Dus verbinder van werelden vind ik altijd wel een mooie. En die onderstroombegeleider, omdat je vaak ook in groepen merkt dat er iets is wat niet bewust is of niet besproken wordt, maar er wel gewoon is. Mm-hmm. En dat vind ik altijd interessant.
En je zei binnenwereld en...
Ja, in jezelf, hè, als mens heb je gebeurt veel, maar ook in een organisatie gebeurt er van binnen veel. En hoe kan je zorgen dat het ook veel meer zichtbaar gaat worden naar buiten toe? Dus dat je, wat je ook als mens ervaart, hè, hoe het met je is gewoon,
ja,
dat je dat ook veel meer laat zien.
En waarom ben je dit gaan doen? Want, hè, waarom dacht je...
Ja, ik ontdekte heel sterk dat... ik heb natuurlijk ook aardig wat werkervaring in organisaties. En als we aan de tafel zaten, directietafel, zie je dan in een vergadering... Wordt er veel besproken en ik voelde het niet altijd. Dus dan ging ik daar weg en dan dacht ik van, nou, het was wel een goed gesprek. Maar volgens mij zat er nog meer in wat niet op tafel kwam. Dus nee, onder de tafel bleef.
Ja.
En daar ben ik me wat meer in gaan verdiepen. En toen merkte ik ook van, dan wordt er een besluit genomen in een groep mensen. Hè, dat kan van alles zijn. En dan merk je later, dan wordt zo'n besluit... niet tot daden uitgevoerd, eigenlijk niet gerealiseerd. Ik denk, hoe komt dat nou? En toen kwam ik wat meer op die onderstroom. Er zit nog iets tussen onder wat we niet bewust zijn, vaak. Maar ook niet bespreekbaar durven of kunnen maken. Je merkt dat het me emotioneert ook wel. Want het is soms zo zonde van de tijd.
Is dat wat je emotioneert, dat we onze tijd zitten te verdoen?
Ja, regelmatig wel.
Ja. Want je zegt ook, ik had onderstroom, ik ben gelijk gaan googlen en allerlei terminologie die ik vind als ik jouw profiel bekijk. In de onderstroom zit het onbenutte potentieel.
Ja. Ja.
Dus wij benoemen dat niet, de onderstroom.
Ja.
De besluitwil van alles, maar er zit meer daaronder.
Ja.
Dat is de onderstroom.
Ja. Er zit meer, het kan ook oud-zeer zijn, hè, in een organisatie of in een familie of in een relatie. Oud-zeer wat op een of andere manier toch aanwezig is. En eigenlijk ons belemmert om gewoon helemaal vrij te zijn. Om ons eigen leven te leven of als organisatie ons eigen pad te bewandelen.
Ik denk ook aan... Wat je al zegt, het gaat over zowel individuen als organisaties. Als individu heb je ook van alles wat je meekrijgt uit vorige generaties. Aan verdriet, trauma's. Ja. Maar het zit ook net zo goed in de organisatie. Dat is een ander, als we het gelijk over systemen hebben, een ander systeem.
Ja.
Jij als individu zit in die systemen.
Ja, nou, een mooi voorbeeld bijvoorbeeld. Als, het ging dan werkelijk op in een organisatie, daar kwam ik. En er was voor de... Ja, er was weer een nieuwe manager voor een team benoemd. En ik dacht, nou, in 3 jaar, dit is al de vijfde mens waar ik kennis mee ga maken. Hier is iets aan de hand. Dat, als je elke keer wel goede mensen aanneemt, maar of ze vertrekken, of er komt een burn-out voorbij, of dan moet iets aan de hand zijn. En toen bleek inderdaad dat er de eerste manager die weg was gegaan, daar was iets mee gebeurd wat niet besproken is met het team, maar wat wel voelbaar was. Dus op een of andere manier zat dat oude zeer nog steeds aan die stoel. En iedereen was nog zo gehecht aan die vorige manager en snapte niet waarom die hun in de steek had gelaten, dat elke volgende eigenlijk op een of andere manier af werd gebrand. Dus die kreeg niet het volle potentieel, kon die inzetten op die plek. Want er werd geprojecteerd eigenlijk op die manager. Ja. Het verlangen naar die allereerste manager. Nou, dan doe je het nooit goed.
Nee, nee. En dat voelen nieuwe mensen ook, hè, die komen. Ja. Die voelen dat er iets is dat het niet lekker gaat.
Ja, ja. En je zei net nog wat, Sandra. Je neemt niet alleen jezelf mee. Je neemt gewoon je hele systeem mee waar je mee verbonden bent.
Ja.
Dus we zijn als mensen ook heel goed in patronen. Familiepatronen. Je kent ze misschien ook wel uit je eigen familie, maar ook uit je relaties met vrienden of met wie dan ook. En die patronen nemen we eigenlijk ook gewoon mee naar ons werk.
Het is goed, hè? Patronen kunnen we zeggen, die hebben we nodig.
Ja.
Danielle Brown heeft dus een mooi boek over geschreven.
Ja, ja, zeker.
En die is ook heel interessant.
Ja.
Maar ik denk, alles is goed totdat het ons gaat belemmeren.
Exact, exact. En dus ook ons volle potentieel niet kunnen laten stromen.
Nee.
Want soms zit je al onbewust met een belemmering. Van, ja, en mensen projecteren dan ook van die is altijd zo lief. Of die is altijd zo... die zoekt altijd discussie. Waardoor ze niet jou volledig zien met al jouw talenten.
Ik vind het wel een hele interessante... Want ik vroeg mij af, hè, ik zie in organisaties waar ik kom dat het talent potentieel niet ten volle wordt benut, wat voor woord je er ook aan geeft. Want is het nou de persoon die daar wat te doen heeft of is het de organisatie? Maar eigenlijk zeg jij, allebei hebben daar wat te doen.
En.
Ja.
En soms is wel het systeem, dus de dynamiek in een organisatie, sterker dan het individu. Dus soms zit er in de cultuur iets waardoor, hoe hard je ook werkt als individu, het niet lukt om het tijd te keren.
Nee.
En dat is best vervelend. En dan zie je ook vaak bijvoorbeeld ook veel burn-out is, dat sommige mensen dan een te grote verantwoordelijkheid voelen voor het systeem. Ook meerdere plekken in willen nemen om het schip te keren. Dat het niet lukt, hoe hard ze ook werken. En dat ze dan of ziek worden of toch maar gaan vertrekken.
Je had me zo'n mooi boek cadeau gegeven voordat we deze videopodcast begonnen. Het ging ook over je plek innemen. Maar ik realiseer me, het is weer de mens in zijn eigen familie die de juiste plek in moet nemen.
Ja, ja.
Maar ook in de organisatie.
Ja.
Dat je daar misschien moet constateren, of dat je zou kunnen constateren. Nou, dit gaat me te veel energie kosten. Dit ga ik niet bolwerken. Ik moet hier weg.
Ja.
Dat je de juiste plek inneemt.
Misschien wel een persoonlijke vraag of een persoonlijk moment wat ik had op kerstavond. Ik weet het jaar niet meer. Ik reed terug vanuit Groningen naar Delft. En ik was daar geweest bij een financiële instelling. En ik merkte eigenlijk toen ik terugreed dat ik dacht, ik ben op de stoel van de directeur van die bank gaan zitten. En ik rij nu terug op kerstavond en hij zit al thuis bij zijn gezin aan de kerstdis, zeg maar. Mm-hmm. En toen ben ik ook naar mezelf gaan kijken. En dat patroon herkende ik dus bij mezelf, dat ik als oudste dochter de verantwoording voor het hele gezin regelmatig wilde pakken. En dat dus ook in mijn werk regelmatig wil doen. Dus niet de leider van een organisatie op zijn eigen stoel laat zitten. Maar eigenlijk zeg, joh, ik help je wel eventjes om je de klus te klaren. En dus ook het liefst nog op zijn of haar stoel wil gaan zitten. Dus op mijn eigen plek blijf en op die plek van die ander ook nog wil. En dat hoeft helemaal niet. Dus daar heb ik wel toen die kerstavond een soort inzicht gekregen. Toen ik terugreed, dat ik dacht van, ik kan gewoon alleen maar op die plek gaan staan. En ten volle gloreren, zeg maar. En ik kan de ander dan ook op zijn of haar plek laten zitten of staan.
Heeft ook te maken met ouder-volwassen kindrelatie, hè? Dat
je
bijna als een ouder gaat handelen.
Ja.
Dat hij op een ander niveau.
Ja.
Dat gaat niet goed.
Ja.
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 En dan maak je die ander ook zwakker.
Hmm.
Want dat is denk ik ook wel interessant.
Maar dat is het dus eigenlijk, als je in de verkeerde hiërarchie gaat staan, maak je de ander niet sterker.
Nee.
Want of je overroelt hem, of je maakt hem minder dan de positie die hij heeft.
Ja. Ja.
Dat is een mooi inzicht, en dat op kerstavond.
Ja, het was ook vooral omdat ik dacht, het begon eigenlijk vanuit toch een soort irritatie, dat ik dacht, en ik zit hier nog op de weg, terwijl hij zit al aan tafel thuis. Mm-hmm. En soms moeten dat soort momenten in je leven gebeuren, hè, dat je opeens zo'n inzicht krijgt.
En jij hebt dus heel veel belangstelling voor, je merkt dat er dingen niet gezegd werden in de organisaties die onderstroom. Is dat ook waar je bent? Je bent een systemisch coach. Is dat waar je dat bent gaan doen? Dat je daarin belandde, die theorie?
Ja, het begon eigenlijk bij een NLP-opleiding. Sociaal panorama. Dat we als onze ogen dicht doen, en dat kan iedereen die dat wil. Als je ogen dicht doet, dan kan je de mensen om je heen kan je een plek geven in de ruimte. En daar kan je dan ook wat mee spelen, zeg maar. En toen dacht ik, oh, wat interessant. Want als ik mensen van binnen een andere plek geef, dan voelt het ook anders. Iemand kan vlak voor je neus staan en daardoor je vrijheid en je zicht belemmeren. Maar als ik hem iets verder wegzet in mijn verbeelding, dan krijg ik zelf ook meer lucht en ruimte. En toen ben ik daarover gaan lezen en allerlei opleidingen gaan volgen. Familieopstellingen, dat kent vast en zeker veel mensen kennen dat inmiddels. Maar ook organisatieopstellingen met delen van jezelf. Nou, noem het maar op. En toen dacht ik, ja, hier zit zoveel mogelijkheden eigenlijk in. Want je kan in wezen alles in de ruimte of in je verbeelding opstellen en daarmee bewegen. En daardoor nieuwe inzichten krijgen.
Ik ken het wel vanuit mijn NLP-opleiding, dat je mensen opstelt in de ruimte, maar je kan het ook met voorwerpen doen. Maar ik heb het nooit gedaan dan denkbeeldig in mijn hoofd.
Ja.
Ik las ook, we zijn natuurlijk allebei dierenvriend.
Ja, ja, ja.
We
hebben
over jouw hond gehad
en
een oppashondje.
Ja.
Maar ik las ook iets over dierenmensopstellingen.
Ja.
Doe jij dat?
Ja.
En wat doe je dat met honden al?
Nee, de dieren zijn zelf niet aanwezig.
Oh.
Maar de mensen representeren de dieren ook.
Dus je hebt mensen in de ruimte waar je mee werkt en die zijn representant voor het dier?
Dier. Ook, ja. Dus het is eigenlijk een combinatie. Dat is zo leuk. Dat is nog. Ja, ik ben daar redelijk recent mee begonnen. Maar ja, je ziet al dat ik er straal. Want ik merk dat het ons nog meer inzichten kan geven over onszelf en over de totale systeem in de samenleving. Er was bijvoorbeeld een vrouw die zei, ja, ik wil gewoon meer binding met mijn dier en uit de opstelling, zonder dat ik daar te gedetailleerd in ging. Mm-hmm. Hebben we haar en haar hondje dus opgesteld in eerste instantie. Dus,
en hoe doe je dat dan? Denkbeeldig?
Nee, echt in de ruimte. Ik heb dan we zitten in een kring met allemaal mensen. En dan vraag ik aan die vrouw bijvoorbeeld van, goh, wie mag jouw hond representeren? Noem nu even geen naam,
maar
wie mag jouw hond representeren? Nou, het is heel apart, want ze wist ook, dan denk ik, weet ze het? Ja, dan weet ze gewoon gelijk, stellig, die persoon mag mijn hond representeren in de ruimte. Dus zij zet dan die hond in de ruimte. En dan laat ik ook een representant voor haarzelf in de ruimte staan. En dan gebeurt daar wat tussen die twee.
Ja, dat is de magie, vind ik altijd, van opstaan.
De hond draait zich om of wil weglopen of voelt zich niet gezien. En daarna hebben we andere huisgenoten opgesteld. En dan zie je gewoon dat een dier in een familie ook gewoon veel doet in de dynamiek.
Ja.
Of mensen draaien zich van een dier af.
Ja.
Of ze knuffelen hem helemaal gek, waar een dier ook benauwd van wordt. Maar nog mooier is het, ze geven ook thema's terug aan ons mensen, waar we zelf ook eens wat meer naar kunnen gaan kijken, als we dat willen.
Ja.
En die vrouw die had zeg maar iets met het verbinden met andere mensen.
Ja.
Dus haar vraag van hoe verbind ik me met mijn hond was eigenlijk ook... en hoe verbind ik me met elk wezen, met elk levend wezen.
Maar hier was het thema was bekend, hè, van de hond.
Ja.
Ik ben zelf wel als representant geweest... omdat ik met nog iemand moest gaan staan... en degene die het met ons ging doen, haar situatie... ging ze, ja, hoe zeg je dat, in die systeemopstelling behandelen. Dat vond ik zo magisch dat ik iets voelde. En ik ging dus afstaan van die persoon. En het bleek over haar ouders te gaan, over haar relatie, waar iets niet goed zat. Maar ik vind het magisch dat je iets voelt wat dan klopt.
Ja, hè?
Dat vind ik echt magie.
En ook wat je soms zelf als vraaginbrenger ontkent. Want dat had ik ook met een vrouw die een hond uit Spanje had geadopteerd. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Zij was zelf, bleek later ook vanuit het buitenland naar Nederland gekomen. En zij zei, nou, dat heb ik allemaal al lang verwerkt. Maar er waren wat problemen met de hond, zeg maar. En doordat de hond problemen had met zijn verplaatsing uit Spanje naar Nederland... kwam in die opstelling toch ook duidelijk naar voren dat zij ook nog dingen te verwerken had... waar ze even overheen was gestapt. En dat is die gelaagdheid eigenlijk die ik in systemisch werk zo mooi vind.
Ik denk dat het niet voor niks is dat je ook een hond uit het buitenland neemt. Daar zit ook een linkje, ja. Dat vind je fijn.
Ja.
Heb je bewust of onbewust, heb je daar wat mee?
Ja. Ja, dieren kunnen ons veel leren hoor.
Ja. Ja.
En... Ik ben nog maar zo'n stukje met dat veld bezig. Want ik denk in het hele systemisch werk weten we nog maar heel weinig. Elke keer weer ben ik weer verbaasd, verwondert het me weer. Dat ook of het nu in een bedrijf is of in familie of in relaties. We ons lichaam veel meer kunnen gebruiken om informatie op te doen over... wat is nou een goede plek voor ons? Hoe is die balans tussen... geven en ontvangen.
Ja.
Staan we wel inderdaad op de juiste plek in een systeem, in onze relatie? Maken we ons te klein of te groot? Willen we eigenlijk weg? Of staan we misschien wel met één been al buiten, maar zijn we ons dat nog niet bewust? Weet je, dat soort dingen komen eigenlijk allemaal opeens langs.
En dan zitten we hier voor Empower Women. Zie je daar verschil in? Want als je zo praat, denk je, het gaat over voelen, hè? Die intuïtie.
Ja.
En je er bewust van zijn is er één ding, maar dan ook naar handelen is een tweede. Zit daar een verschil in, want jij werkt met zowel mannen als vrouwen.
Ja.
Zit er een verschil tussen mannen en vrouwen?
Je hebt natuurlijk ook vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen.
Dat is zeker zo.
Want ik geloof erg in, zowel jij als ik, zijn 50% de mannenlijn en 50% de vrouwenlijn, ja, hè, van onze geschiedenis. Dus wat resoneert het sterkste bij je? En ik denk wel dat we vaak als vrouw, als ik gewoon naar de breedte kijk, wat mag generaliseren, we te weinig ons plek innemen. Ons soms te klein maken, te weinig ruimte innemen.
En waar zit hem dat dan in? Hoe komt dat, als wij dat doen?
Ja, ik denk dat wat ik gewoon zo zie, als ik al een paar vrouwen sowieso langs zie trekken, dan denk ik, wij zijn zo vaak dienend aan het grote geheel, dat we in een soort symbiose bijna met een grote geheel zijn. Hè? We gaan wat op in het geheel uit zorg of om te zorgen dat het allemaal goed loopt. En vergeten daardoor ook echt onze autonomie even stevig neer te zetten in dat systeem. Dus je hebt zowel momenten dat je je ik heel duidelijk moet neerzetten, als je wij-gevoel. Ja. En veel vrouwen neigen naar dat wij.
Wat is dat wij-gevoel dan? Is je autonomie?
Dat je eigenlijk wil zorgen dat het geheel goed, gezond, verder gaat. Of dat nou een bedrijf is of een familie of een relatie. Je wil graag die continuïteit stimuleren. En dan zet je als mens vaak als vrouw vaak je eigen verlangens nog weer eens even op een tweede plan. Want dat komt wel, of dat komt daar ook wel in naar voren.
Maar je kan niet zonder het ander.
Nee.
Als ik niet op orde is, dan stroomt die wijn niet.
Ja.
Ik zat te reflecteren naar mijn eigen jeugd. Daarin zie ik aan de ene kant, zeker bij mijn moeder, hele zelfstandige vrouwen. Aan de andere kant heel erg dienend. Ik zie het beide.
Ja. Ja.
En dat geef ik als voorbeeld mee.
Ja. Nou, jij noemt je moeder. Ik heb ook vooral met vrouwencirkels gewerkt en nog. Er is ook zo'n moedermythe, hè? Dat een vrouw automatisch geliefd wordt door haar moeder. Terwijl moeders hebben ook hun eigen beslommeringen, in ieder geval hun eigen verleden. Dus in die vrouwenlijn wordt heel veel doorgegeven of je jezelf mag laten zien of niet.
Mm-hmm.
Of je moeder beschikbaar is om je helemaal te laten zijn wie jij als meisje bent, of eigenlijk projecteert wat zij niet heeft kunnen realiseren. Dus al bij de geboorte, al tijdens de zwangerschap, er is ook heel veel vroegkindelijk trauma in ons allen, zeg maar. Ook bij mannen, maar laten we het even als vrouwen houden. Is het echt van, was je gewenst? En ik vind het altijd een mooie vraag. Weet je iets van de zwangerschap van je moeder?
Ja.
Weet je iets van je eigen geboorte?
Mm-hmm.
En niet om een schuldvraag ergens te leggen, maar meer, was jouw aanwezigheid volledig gewenst? En was jouw aanwezigheid bij jouw moeder niet gewenst, dan is dat je startpunt in de rest van je leven. En dat kan je helen. Maar door je bewust te worden dat daar allerlei gevoelens al mee zijn gegeven, komt dat ook zichtbaar in je werk vaak naar voren. Of in je ambitie realiseren, of in je relaties.
Dat verklaart opeens een hoop waarom jij misschien wel goed gaat of niet goed gaat in je leven.
Ja.
Dan is het puzzel. Ja. Ja, dan kun je het verklaren.
Ja.
Ik ken daar wel schrijnende voorbeelden van waarom mensen niet lekker gaan.
Ja. Ik weet het ook van mezelf, zeg maar. Misschien zit daar wel ook op jouw vraag, waarom ben je hier dus mee bezig gegaan? Mijn moeder was meer gekeerd naar het verleden. Die wist op dat moment niet wie haar vader was, haar biologische vader. Dus eigenlijk was ze voor een deel niet beschikbaar. Ze was gewoon voor een deel nog bezig met haar eigen afkomst. En ja, als je dat dan in die vrouwenlijn terugziet, zie je gewoon dat daar heel veel energie naartoe ging. Dus dat betekent dus ook, mijn startpunt was ook van, mag ik er zijn? Want dat patroon had zij zelf ook in zich, mag ik er wel zijn? En daar begin je dus als vrouw dan eigenlijk mee. En ja, ik heb in al die opleidingen natuurlijk ook daar regelmatig naar gekeken van, hoe ver ben ik nu? En ja, ik denk dat je daar je hele leven als mens mee bezig blijft. Maar ik merk wel dat ik het steeds meer zie of ik iets doe vanuit overleving, of zie vanuit mijn ziel wat ik wil realiseren.
Maar was het voor jou overleven, dat slechte startpunt?
Ja, ik denk dat we als mens hebben we allemaal een deel wat echt vanuit een soort rust geleefd wordt. En dan gaat het vloeiend, hè? We noemen dat flow. En dan zijn we helemaal in het hier en nu. En dan lijkt het helemaal moeiteloos te gaan. Dan zijn we echt volledig aanwezig. En er zijn altijd wel oude triggers, of in ieder geval oud zeer wat getriggerd wordt, waardoor we in de overleving gaan. Dan gaan we, wat ik bij mezelf dan zie, dan ga ik rationaliseren. Of ik lach het weg. Of ik vermijd iets. Of ik ga juist vechten. Dan weet ik dat er iets geraakt is. En dan weet ik ook dat ik niet met mijn volle potentieel aanwezig ben.
Ik moest denken aan de manager die weg was en die niet goed verwerkt was. En dat dan een nieuwe manager komt en dat het niet stroomt.
Ja.
En ik zag opeens de parallel met jouw moeder die niet wist wie haar vader was.
Mm-hmm.
Dat, en dan kwam jij, maar dat stukje daarvoor was nog niet ingevuld.
Nee, precies.
Dus was ook, dat kan dan niet stromen.
Precies.
Ik zag bij een ziek parallel.
Ja. Ja. En dat gaat tot 7 generaties terug, hè, die patronen. Ik heb wel opstellingen gedaan met zowel mannen als vrouwen. En dat is heel interessant gewoon, dat je dan ziet dat er ergens dus iets door wordt gegeven. Dat kan met de oorlog te maken hebben, maar het kan ook zijn met zelfdoding. Het kan ook zijn dat er wat kleinere zaken zijn die wel veel impact hebben gehad. Die patronen worden dan doorgegeven. En ik merk dat we nu in generaties zijn die veel meer kunnen aankijken. Denk ook maar of het nu over slavernijverleden is of incest. Er komen nu steeds meer thema's boven tafel. Hè, als we het hebben over onderstroom. Boven tafel die opgesteld kunnen worden. En waardoor we ook veel meer, als iets eenmaal gezien is, dan is de ergste pijn er vaak uit.
Ja.
Dus als iets gevoeld is.
Ja.
Dan zie je ook een soort ontluchting. Net als die verwarming.
Mm-hmm.
Als je dat even die druk eraf haalt, dan voelt iedereen in het systeem zich ook echt fijner, beter, ruimer.
Nou, iedereen kent dat wel, dat als je iets in de openheid gooit, dan is het al een opluchting.
Ja.
Maar ik ken inderdaad iemand uit generaties voor mij, die incest heeft meegemaakt, maar daar sprak je eigenlijk niet over.
Nee.
Dus, en als je zegt van 7 generaties terug, van hoe gaat dat dan? Hè?
Ja.
Hoe gaat dat? Dus je neemt dat mee naar de volgende generaties.
Ja.
Dat vind ik altijd wel een gekke gedachte.
Ja.
Dus hoe goed is dat jij het wel voor jouzelf opruimt om dat aan andere generaties niet door te geven. Exact. Op een gezonde manier.
Nou, dat is ook wel de oproep die ik steeds aan iedereen doe. Hoe moeilijk, en het gaat zoals het gaat. Hè? Het gaat ook in het tempo waarin iemand eraan toe is om naar dingen aan te kijken. Maar ik krijg soms hele praktische vragen van mijn bedrijf wil niet slagen. Of dit is al de zoveelste man die me in de steek laat of wat dan ook. En dan weet ik eigenlijk altijd dat er iets dus systemisch gebeurd is. En dan vul ik het niet in, want het is juist dat niet weten wat zo interessant is. Ik voel ook elke keer weer die verwondering hoe zoiets dan eigenlijk in elkaar steekt.
Mm-hmm.
En dan merk je gewoon de opluchting in een systeem. Niet alleen bij de persoon die de vraag stelt, maar vaak krijg ik later terug, ongelooflijk, opeens belde mijn moeder, of opeens belde mijn zus, of mijn ex-partner, of mijn dochter, of noem maar op, want die wilde toch weer eens een keer contact. En dan denk ik, zo werkt het.
Gek is dat, hè?
Die onzichtbare lijnen die we gewoon als mens of als levend wezen hebben, daar stroomt het of daar stroomt het niet. En het gaat om levenskracht eigenlijk.
Levenskracht. En dat is levenskracht is dat het stroomt?
Ja.
Ik las ook dat je zegt, het gaat niet om die antwoorden geven, maar door die vragen te stellen, wordt het eigenlijk vanzelf duidelijk.
Ja.
En wat je zegt, dat het dan iets magisch ontstaat, ik noem het dan magie, hè? Dat iemand belt. Ik heb zelf ooit de vergevingsoefening geleerd. En dat ik echt een hele rot ervaring op mijn opdracht gehad. Nou, ik kon die man echt wel schieten. En dat bleef hangen. En toen las ik die vreesoefening en dacht ik, oké, dan ga ik met jou oefenen. En ik heb dat een paar keer gedaan. Nou, en toen ik wist echt niet wat er gebeurde. Die man die belde me met een opdracht. En ik dacht, wat gebeurt hier? Maar dat is dus wel, het gaat letterlijk stromen. En hoe het dan werkt, ik weet het niet. Maar het gaat stromen en er gebeuren dingen. Mensen bellen je. Maar ik blijf het echt magie vinden.
Ja, en dat is toch die innerlijke wereld, hè? Want we hadden het aan het begin natuurlijk over die binnen- en die buitenwereld, die innerlijke wereld. Zodra wij anders naar iets kijken, voelen, dan zenden we blijkbaar ook iets uit.
Ja.
En zodra we onszelf opsluiten en helemaal afsluiten, dan zenden we dat ook uit. Dus het lijkt wel als we dus ook, dat geldt ook in organisaties. Hè? Als een organisatie niet stroomt, dan komen de klanten ook niet naar je toe, want dan ben je gewoon niet aantrekkelijk. Ja. Maar dus ook als vrouw of als man, als je zelf opgesloten bent in jezelf, ben je voor veel mensen niet aantrekkelijk. Want dan ben je te veel helemaal in jezelf en met alle wapenen om je heen, bouw je die burcht, die muur.
En nog even over die antwoorden, hè. Zitten we ook niet te veel in ons hoofd dat we altijd die antwoorden willen weten op alles.
Ja.
Terwijl als je de vragen stelt, dan zeg ik niet voor niets, het antwoord zit in de vraag.
Ja.
Maar dan krijg je dat bewustzijn.
Ja.
En het antwoord volgt eigenlijk vanzelf, de oplossing volgt vanzelf.
En het hoeft, dat is ook zo interessant, het hoeft niet eens een heel mooi geformuleerde vraag te zijn. Soms zeg ik ook wel eens, welke 3 of 4 of 5 woorden komen in je op? Schrijf die dus eventjes op. En laten we die dan eens opstellen. En ik snap er dus soms helemaal niets van, hè? Ja. Van wat die antwoorden of die woorden met elkaar te maken hebben. En dan zetten we een representant voor woord 1, woord 2, woord 3 enzovoort meer. En dan gebeurt er iets. En vaak heeft dan de vraagsteller opeens het antwoord. Want het is dan voelbaar wat de belemmering is.
Want wij hoeven het ook niet te snappen, maar die persoon weet het.
Als die maar voelt.
Ja.
En misschien nog, dat had ik vorige week, was iemand en die stelde zich voor als ik ben enig kind. En ik voelde dat dat niet klopte. Dus we begonnen met die opstelling inderdaad van vader, moeder en representant van hem als enig kind. En die moeder en vader stonden naar beneden te kijken. Ik zei, volgens mij is er daar ook nog iets. Ja, ik had ook nog 2 doodgeboren broertjes. Dus die hebben we ook opgesteld. Oh ja, en ook nog eentje na mij, die leefde ook niet, ook opgesteld. En toen opeens werd voor hem zichtbaar dat hij geen enig kind was.
Mooi.
Maar gewoon eigenlijk in een gezin van 4 kinderen was. En ook niet de eerste, maar de derde in het gezin. En dat moeder dus niet beschikbaar was, want die was nog in de rouw. Eigenlijk, en legde de verantwoording op zijn schouders van het leven van alle 3 de kinderen die niet mochten leven. Dus hij kon gewoon op dat moment opeens zien, ik was zo hard aan het werk voor 4, terwijl ik eigenlijk alleen maar voor mezelf hoef te leven.
En waarschijnlijk kon die persoon geen kind zijn, dat zo hard moest werken en niet gezien, werd niet gezien.
Ja, dat was ook weer zo'n praktisch voorbeeld waarbij je denkt van welk verhaal leven we zelf?
Ja.
Wat vertel ik over mezelf? Wat vertel jij over jezelf? Ja. En het is altijd een groter verhaal met een groter systeem waar je deel van uitmaakt.
Ja, ja. Toen jij 7 was, hoe moet ik me de kleine Wilma voorstellen? Wat was je aan het doen?
Ja, nou, dit is wel een hele... Waar komt het getal 7 bij jou vandaan?
Ik heb die ooit gezien, die vraag. Nou, ik heb begrepen. Het is niet zomaar een getal. Ik ben heel blij dat je heel blij gaat kijken in ieder geval. Ja. Nou, 7, die 7 jaren schijnen wel heel belangrijk te zijn.
Ja.
En daarna wordt het allemaal toch wel verstandelijker. Dat is wel waar alles gevormd wordt bij een kind. Ja. En ik moet je zeggen, voordat je de vraag gaat beantwoorden, als ik met mensen aan de slag ga in mijn coachingpraktijk, en ze hebben echt belemmeringen, daar is altijd wat te doen. Daar is altijd wat te doen. Die eerste 7 jaar, daar zit het antwoord.
Ja, sowieso. Dan kan. Ja, daar zijn we het helemaal over eens, dat de eerste paar jaar van je leven kleuren de rest van je leven.
Ja.
Toen ik bijna 7 was, werd mijn zusje geboren. Dus ik ben 7 jaar enig kind geweest. En ik was zo blij dat zij kwam. En omdat daardoor natuurlijk de aandacht minder alleen naar mij ging. Sommigen vinden dat heerlijk, maar ik vond het wel fijn dat ik een speelgenootje erbij kreeg, een zusje erbij kreeg. En ik weet nog dat ik de hele klas gelijk mee naar huis nam, want ik wilde haar gewoon laten zien. Nou, dat kwam nog niet uit, want mijn zusje was net 2 uur op de wereld. Maar ik was zo blij. Maar dat betekende natuurlijk wel dat ik op een of andere manier nog bewuster werd dat er ook nog meer in huis te doen viel. En dat ik ook dingen kon delen en samenleven met anderen. Dus dat was voor mij wel een keerpunt. Ik was blij dat er meer leven was in huis.
Hmm, mooi. En hoe was het voor je moeder?
Ja, dat is wel een goede vraag. Ze leeft nu niet meer, maar wat ik me kan herinneren, was het wel natuurlijk de aandacht verdelen. Dat sowieso. Maar ik werd natuurlijk wel, doordat ik was natuurlijk al zelfstandiger, dus zij werd wel meer naar haar kleintje getrokken. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel.
Ja.
Ja, een goede vraag, Sandra. Ja. Ik zit zelf ook echt te kijken van... eigenlijk is 7 jaar best een groot verschil tussen 2 kinderen. En dat hebben we nu ingelopen. Ik merk wel dat de band tussen mij en mijn zusje nu alleen maar sterker is geworden. Nu we wat ouder zijn geworden. Want ik ging natuurlijk ook in een andere fase langzamerhand, hè? En we gingen ook nog verhuizen. En mm-hmm. Dus er veranderde van alles eigenlijk toen ik 7 was.
Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Interessant. Ja. Belangrijke leeftijd dat je daar zo'n mijlpaal eigenlijk meemaakt. Je was heel blij met een zusje te krijgen.
Ja. Maar ook een verhuizing. En het is wel grappig dat je deze vraag stelde. Want hij resoneert bij mij zelf gelijk ook goed door. Weet je, dat ik denk...
Precies.
Waar was ik op dat moment en welke lagen zijn er nog te ontdekken?
Mm-hmm.
Want dat is denk ik, dit is een antwoord uit de bovenste lagen, zeg ik altijd. Maar ik neem hem ook mee naar huis, zeker.
Maar ik zat te denken aan jouw moeder die niet wist wie haar vader was.
Ja.
En dan kom jij en dan komt er nog een meisje. En dan, hoe is dat voor haar? Wordt voor haar dan... Want ik kan me zo voorstellen, ik heb zelf geen kinderen, dat kinderen je ook aan het denken zetten en terug doen voeren naar je eigen jeugd en naar je eigen ouders. En hoe is het dan als je weer een kind krijgt en een gezinnetje aan het vormen? Dus dat was heel intuïtief.
Nou, het is, nee, maar hij is wel mooi, want daarop doorgaan. Het heeft mijn leven echt gekleurd dat mijn moeder pas toen ze 63 werd, wist wie haar vader was.
Ja. Ja.
En dat heeft mijn leven echt gekleurd, want ik heb zelf geen kinderen uiteindelijk gekregen. En dan zie je dat patroon, hè, van wat is het effect, zeg maar, van geheimen in families. En dat hebben best wel veel families hebben geheimen.
Ja.
Of onduidelijkheden. En het blijft gewoon een deel van je moeder of vader... bezighouden, wat dus niet beschikbaar is voor het kind, voor mij.
Ja. Ja.
En wij hebben er toen alles aan gedaan. We kunnen zo een aflevering van Spoorloos filmen. Want we zijn wel erachter gekomen wie hij dus was. En ik ben samen met mijn moeder op pad geweest. En dat gaf zoveel rust toen we dus een naam wisten, een gezicht wisten. Alleen hij was helaas al overleden.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel super interessant. En als je naar de toekomst kijkt, ben ik ook wel benieuwd hoe dat is met adoptiekinderen of donorkinderen. Want die hebben natuurlijk ook een deel nog onzichtbaar van wat zit er in hun patronen van de familie waar ze uit voort zijn gekomen.
Ja, en jullie hebben ook altijd zo'n honger om dat te weten. Hè?
Van
daar kom je toch vandaan.
Ja.
Je zegt rust, ruimte en plezier. Dat zijn belangrijke elementen voor jou. Rust, ruimte en plezier. Ik lees tegelijkertijd dat jij een hartaanval hebt gehad.
Ja.
In 2017.
Ja.
Dan vroeg ik me af, hè, want ik las dat en dacht, dat staat haaks op elkaar.
Ja.
Had je toen dan die rust, ruimte en plezier? Of schort je het daaraan?
Nou, ik blijf het wel een hele interessante vinden. Want ik ben een mens die denkt in mogelijkheden.
Ja.
Ik ben altijd heel erg actief. Mm-hmm. Maar ik merkte toen dat ik te weinig contact met mijn lichaam had.
En deed je toen wel dat systemisch coachen, et cetera?
Ja. Dus ergens wist ik het allemaal al.
Ja, je wist het?
Ik voelde het. Ik weet die nacht dat ik het hartinfarct heb gehad. Ja, ik had een heel ander beeld van hoe een hartinfarct is dan wat het mezelf overkwam. Maar ik had mijn iPad, ja, het is heel raar om zo te zeggen, maar ik had de iPad naast mijn bed en ik had opgezocht hartinfarct vrouw.
Serieus?
En ik kon zo een aantal boxen aanvinken, hè? Want ik had onwijs last van mijn armen. Ik was misselijk, ik bij mijn nek, schouderpijn en nou ja, alle zaken. Maar ik kon wel gewoon opstaan. En dat vond ik dus raar. En ik dacht, nou, misschien is het wel gewoon... Ik had de volgende dag een afspraak met de koning over een project. 15 minuten met pers een gesprek. En dat vond ik dus blijkbaar belangrijker toen dan mijn eigen gezondheid achteraf. Daar heb ik ook wel last van gehad, hoor. Dat ik dat zo opzij heb geschoven. Dus mijn verantwoording voor het doorgaan van... Mijn project was blijkbaar op dat moment belangrijker dan
jezelf,
mezelf. En eigenlijk heb ik gewoon nog een paar dagen daarna ook gewoon nog trainingen gegeven. Ik heb nog een tentamen met een 9 afgesloten, weet ik nog. En toen eigenlijk, ja, toeval bestaat niet, geloof ik. Dat mijn tante zei, hoe waren je dagen? Ik vertel het. Hij zegt, ik zou toch een filmpje laten maken. En toen ben ik dus wel naar de dokter gegaan. En het was bijna helemaal weg, hè, de klachten.
Zo.
En toen bleek toch dat ik een hartinfarct had. En toen heb ik 11 dagen in het ziekenhuis gelegen. En op mijn kop gekregen van de cardioloog. En ja, ik heb toch met vuur gespeeld. En dat was ook wel een keerpunt voor mij, hoor. Ja. Dat ik echt die rust en die ruimte en ook... Het diepe plezier. Ik vind het zoveel leuk, Sandra. Dus ik heb met zoveel dingen plezier. Maar ik ben echt gaan leren om keuzes te maken.
En ook grenzen trekken.
Ja. En af en toe lukt het niet, hè? Want dat is een hardnekkig patroon. Maar ik merk wel dat ik gisteravond lag ik om 9:30 op bed. Omdat ik gewoon een druk weekend had gehad. En dan vind ik dat ook helemaal geen punt meer. Dan denk ik, nou, nu ga ik gewoon lekker slapen. Dan ben ik morgen weer fris en fruitig enzovoort. Maar dat doe ik nu meer.
Maar je zei van, ik had er best wel last van dat ik niet goed voor mezelf had gezorgd.
Ja.
En het lijkt wel alsof het nu mag.
Ja.
Dat je tegen jezelf zegt, nee, dat is goed. Dan ben ik je verklaart het dan voor jezelf. Je legt het uit, dan is het goed. Dan ben ik morgen fris. Ben ik uitgerust.
Ja. Ja, het is geen struik. Je ziet sommige mensen doen ziekte bijvoorbeeld wel als een soort grens. Hè? Ja, ik kan dat niet omdat ik ben niet de hartpatiënt. Ik heb dit als een flink signaal gezien.
Ja.
En ik leef weer ten volle, maar wel nog weer bewuster heb ik contact met hoe voelt mijn lijf. En niet alleen maar... Die verantwoording van ik heb het nou eenmaal afgesproken, dus moet ik het doen? Nee. Wil ik het echt wel? Nee. En komt het ook echt uit mijn hart? Ik zit hier nu echt uit mijn hart met jou.
Ja.
En als ik dat niet voel, dan doe ik het niet meer. Ik heb te veel, denk ik, ook gedaan wat niet altijd uit mijn hart kwam. Maar meer omdat het grote systeem dat aan mij vroeg. Of een ander gewoon het aan mij vroeg en ik misschien wel wilde pleasen. En nu denk ik van, nee, wat dient het mij ook naast dat het het grote geheel dient. Dus het is en-en geworden.
Maar het moet toch een enorm verschil zijn in je leven dan, sinds dat dit je is overkomen?
Ja. Ik merk dat, ik ben er niet elke dag mee bezig, hoor, maar... Ik merk wel dat ik een paar vragen voor mezelf heb, zoals bijvoorbeeld, ik kan het doen en ik kan het ook niet doen. Voor wie doe ik het? Dat zijn een paar toetsvragen die ik echt even stel aan mezelf als ik een vraag krijg. Want ik kan dag en nacht actief zijn. Mm-hmm. Zowel met vrienden als voor mijn werk, hè, vanuit mijn bedrijf. Maar ik blijf wel steeds kijken van, wat brengt het mij? En komt die beweging ook echt uit mijn hart? Of is dat omdat ik me verplicht voel?
Maar ik denk dat dat ook moet, als je dit resoneer weer gebruikt, resoneert bij jou, bij de mensen met wie je werkt. Want dan ben je er te voelen.
Ja.
Ik herken het wel, hè, van dat als ik wil, dan sta ik altijd aan. En dan bedoel ik met aanstaan, dat er is altijd wel iets te werken.
Ja.
En ik zie het echt niet als werken, dus ik zal even de aars over het woord, want gewoon leuke dingen zijn er.
Precies.
Maar dan, en dan soms denk ik van, nee, weet je, gewoon even kappen, laptop uit, of ga even op de bank gelijk tv kijken of een boek lezen.
Ja.
Maar dan voel ik soms de patronen van dat ik altijd bezig moest zijn.
Ja.
Dat het nuttig maken.
Ja.
Is het nuttig? Nee, maar het is goed voor je.
Ja.
Dus ik moet soms ook wel eens tegen mezelf zeggen. Maar ik denk, als je dat wel doet, als je wel goed voor jezelf zorgt, dat je daar het systeem, de omgeving ook mee helpt.
Ja. Ja, ja, ik had ook een vader en een moeder die altijd aanstonden.
Ah.
Dus dan krijg je dat dus mee als beginpunt.
Ja.
En dat is dus die bewustwording die jij en ik en onze generaties gewoon nu te doen hebben. Om steeds bewuster te zijn van, leef ik mijn eigen leven of leef ik het leven van iemand anders?
Ja. Nou, een hele belangrijke vraag. Ja. Van wie moet je? Dat moet, dat ook van als mensen veel moeten gebruiken. Wie is het dan die zegt dat je moet?
Exact.
Want heel vaak is het niet jijzelf, maar het systeem of de mensen die daarin zitten.
Ja.
Wat betekent jouw tante Jo voor jou? Want je heb ook gespiegeld in het boek van Cor, hè? Ondernemers,
ja,
daar staat ook een mooi verhaal in. Oh. Daar ga ik toch even in spieken.
Ja.
Tante Jo Broeseliska.
Ja,
ze leeft niet meer. Hè?
Nee, ze leeft niet meer. Ze was bijna 100 geworden. Dat had ze zo graag gewild. Ze was een paar weken voor de 100ste verjaardag heeft ze helaas dit leven voor een ander leven verruild. Ja, eigenlijk tot haar dood toe was ze nieuwsgierig, benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen. Ze heeft ook veel gereisd, dus ook veel met andere culturen in aanraking geweest. Ze heeft in Afrika gewoond, in Spanje. En altijd ook weer vanuit vragen durven stellen van hoe zit dit nu in elkaar en ook wel gelijkwaardigheid, gelijke kansen voor mensen willen creëren.
Heb jij dat ook?
Ja, heel sterk. Ja, ja, heel sterk. Ik merk dat ik... kijk, ik gun iedereen zijn lot. Hè? Laat ik dat even vooropstellen. Ik doe niet mijn supervrouw mantel om en ga iedereen redden. Maar... ik besef wel dat dat voor sommige mensen de wieg op een plek heeft gestaan waardoor ze een achterstand hebben. Of door ziekte of door andere omstandigheden ze niet ten volle kunnen genieten van wat er is. En daar wil ik dan binnen mijn invloedssfeer wel dingen in betekenen.
Kom je dat ook tegen in die systemen dan? Niet zo even zo. In die systemen, die wieg van mensen, is dat ook een systeem?
Ja. Dat is, ja, ik bedoel, ik ben ook met het transculturele bezig. Hè? Dus een transcultureel systemisch werk. Dus dan kom ik ook veel met mensen die verplaatst zijn over de wereld. En dat kan ook gewoon verplaatst zijn in Nederland. Hè? Dus het hoeft niet altijd multiculti te zijn op die manier.
Nee.
En dan zie je gewoon dat er soms echt mensen met een vanuit armoede bijvoorbeeld zijn gestart. En keihard moeten werken om gezien te worden. En daar wil ik gewoon op een of andere manier die zelfbewustzijn wil ik stimuleren. Dus dat vind ik gewoon belangrijk, dat mensen echt voelen dat ze het waard zijn en dat ze een plek hebben in de wereld.
Ik denk dat daarin vrouwen wel, die vormen voor mij een belangrijke rol. Mm. Die plek is er heel vaak niet voldoende.
Nee.
Ja. En wat is die tante Jo, wat is het belangrijkste dat ze jou heeft meegegeven? Want ik zie het toch als een rolmodel als ik zo lees over.
Ja. Hij is zo'n klein vrouwtje met zo'n parelkettingje en zo'n zwart jurkje. Altijd heel verzorgd. Dus dat
heb je al van haar dan? Want ik vind jou altijd verzorgd.
Ik vind het zo leuk dat ze aandacht aan zichzelf besteden. Ook niet overdreven, maar wel goede zorg voor zichzelf. En open stond voor de wereld. En ja, de laatste periode zat ze nog een boek te lezen met een grote loep. En dat was dus die honger naar nieuwe ontwikkelingen, naar kennis. Ook selfies maken. Ik weet wel dat ze nou, helemaal door had hoe dat dan moest, hè? Zo'n selfie. Hoe... Ze wilde alles weten en dat vind ik het leuke. En de liefde voor mensen. Voor mij is het, voor mensen uit welke cultuur ze ook komen, ze zag de mens in de vorm die voor zich stond.
Want als je zo over haar praat, dan zou het over jou kunnen gaan. Alles wat je zegt over haar.
Ja, en het verschil, want anders dan zou ik te veel dan helemaal verweven zijn met haar. Nou ja, ze was ook eigenwijs. Ik wilde zeggen, ik ben eigenwijs.
Je lijkt toch meer op de
Ja, ze heeft toch haar eigen pad gevolgd. Want als je nagaat, ze was dus al heel jong, is ze naar Afrika gegaan om als verloskundige te werken. En dat was in die tijd heel bijzonder. Als vrouw gewoon. En dan was je of non of zo, maar dat was ze niet. Ze wilde gewoon wat van de wereld zien. En ja, dat heb ik ook. Ik wil ook veel van de wereld zien. Ik heb veel gereisd. En ik merk dat de wereld nu ook veel om mij heen al is. Ik ben met allerlei vrouwenplatformen ook bezig. En dan zie ik vrouwen uit Syrië, uit Iran, Irak, noem het maar op. En we hebben zoveel onderling ook te leren van elkaar. Over de culturen, maar ook over de kracht van het delen van vrouwenthema's.
Zeker.
En daar, dat vind ik ook wel een oproep om, maar dat doe jij, want jij bent daar ook heel erg mee bezig. We mogen nog meer openheid over de thema's die ons bezighouden hebben.
Maar ik ben het helemaal met je eens, Wilma. Maar ik denk dat wij dat vanuit dezelfde cultuur al hebben.
Ja.
Dat we veel meer mogen delen, maar ook de verschillende culturen.
Ja.
Ik denk dat daar, aan het begin van ons verhaal hadden we het over dingen die niet uitgesproken zijn.
Ja.
Maar er zijn zoveel dingen die wij niet kennen van elkaar, die we uit moeten spreken.
Ja.
Dat is wat jij bedoelt, denk ik.
Ja, nou, ik ben ook meer met bijvoorbeeld Turkse culturen. Die heb ik ook in huis, want mijn man is Turks. Dus ik kom ook veel meer met Turkse vrouwen echt direct in aan. Ja. En dan merk ik hoe versterkend ze kunnen zijn naar elkaar om ook hun onzekerheden te delen. Gewoon of het nou over je lichaam is of over gewoon je gedachtegangen, je plek innemen. We kunnen nog zoveel van elkaar leren daarin.
Maar soms denk ik dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen.
Ja, ja.
We hadden het over patronen, het zijn er misschien meer die patronen. Je bent vanuit een andere wieg, andere patronen. Maar ik bedoel, de mens komt meer overeen dan soms willen toegeven, denk je niet?
Ja, ik heb pas nog weer ontdekt. Kijk, we kunnen langs een paar assen kunnen we onszelf definiëren. En dat kan ook wel eens de context afhankelijk zijn. Of we zijn een echt ik-mens, zeg maar. Dan doe ik het heel extreem. Of meer gericht op wij. Mm-hmm. Dat kleurt ons al. Hè? Dat herken jij ook wel. Sommigen die kunnen echt helemaal hun eigen pad volgen. En een ander houdt heel erg rekening met. Maar we zijn een onderdeel van een groot geheel. Daarnaast is ook onze visie op, stellen we ons boven de natuur of zijn we een onderdeel van de natuur, zeg maar. Dus daar zit ook al een groot verschil in. En hoe gaan we om met tijd?
Mm-hmm.
De een is altijd op tijd en de ander, die is wat anders met tijd. Maar ook de een leeft altijd in het verleden en de ander altijd in de toekomst. En wij zitten hier nu samen in het nu. En hoe is jouw relatie ook met de tijd? En daarin, dus we zijn als mens heel veel hetzelfde. En we hebben die interessante verschillen waar we meer rekening mee kunnen houden. Dat we daar op dat gebied verschillend zijn.
En dat is mijn eigenschap. Ik kijk, want je kunt kijken, kijkt iemand meer naar de verschillen of naar de overeenkomsten? Ik kijk sneller naar de overeenkomsten.
Ik ook. Ja, ik ook. Dat hebben wij gelijk. Ja, ik zoek altijd die verbinding.
Ja. Nou, we zijn alweer aan het einde van deze videopodcast gekomen. Wat ik altijd wel interessant vind, is er nog iets wat je, en met name de vrouwen, wilt meegeven die kijken naar deze videopodcast?
Ja, ik vind het heel erg belangrijk dat we ons plek meer innemen als vrouw. Met al onze kwaliteiten. En dat je ook vooral jezelf nog meer gaat voelen. Van wanneer voel ik me lekker optimaal? En zit daar nog iets tussen dat je daar ook naar durft te kijken? Wat belemmert me nu? En durf ook gewoon ook die pijn even te voelen en los te laten.
Dus voelen en het aandurven kijken.
Ja, en dan... Ja, ik zeg meestal een emotie duurt maar 90 seconden. Dus elke pijn gaat ook weer binnen 90 seconden dan weer weg. Dus durf dat ook gewoon aan. Want het ruimt zoveel op als je dat oud verdriet durft aan te gaan.
Nou, dat is een hele mooie afsluiting. Ik heb in ieder geval een heel mooi interview gevoeld. Ik heb je gevoeld. Dankjewel Wilma, ik vond het heel bijzonder.
Dankjewel, het was heel fijn om hier te zijn.